Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 103, het vijfde vers. Naar het woord van God. Het gedeelte dat voor u gelezen wordt staat in de zendbrief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 12e hoofdstuk. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op den overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, en gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon. Acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij, en hij geeft tot een iegelijke zoon, dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de Vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hem. Zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het een goed dag gekastijd, Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag den vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal, toeziende dat iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Ezel, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen daar geboden werd. Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben zeer bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en den stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God den rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien, die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke gij wel behagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Laat ons nu samen ons voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen smeken. Heere, op deze dag die gij toch zelf gezegend hebt, want de zevende dag, de Sabbatdag, die gij ons gegeven hebt als de eerste dag der week, is door uzelf gezegend als het hoofd van al de dagen, als een voorbeeld van de eeuwige rust die komende is. Op deze dag wilt u uw volk vergaderen in uw bedehuis. Mogen we rusten van onze arbeid, En mogen we de eeuwige Sabbat in dit leven reeds aanvangen. Want hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Hier zal een volle beek van welgesteld in liefde dronken maken. Omdat u genadig bent. Omdat u op den hemel, uit den hemel op de aarde gekomen bent. Omdat u verloren de hand der redding toesteekt in uw eeuwige evangelie. Omdat u trouw bent tegenover al onze ontrouw. Daarom zal deze plaats een huis des gebeds genaamd worden alle de volken. Daarom zult u ons verzadigen in uw bedehuis. O God, wie zijn we? Dat u ons na een week van arbeid, van zorgen en moeite weer ontmoeten wil in de weg van uw instellingen. Dat u ons niet weggestormd hebt van voor uw aangezicht. Gelijk anderen gestorven zijn en gestaan hebben voor uw rechterstoel. Gelijk anderen uit het leven zijn weggenomen voor wie de genade tijd een einde genomen heeft. Waarvan er velen zijn gegaan naar de plaats van ach en wee. Want u hebt het zelf gezegd, o God. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Hoe klein is het getal dergenen die uw naam vrezen. Die u zoekend allen stond. Die hun oog in het hartelijk slot vestigen. Op den Heeren hunnen God. Wat is de afval groot. Dat keert de mens der zonde zich steeds bruter van u af. Ook in ons vaderland. Wat wordt het geopenbaard in deze wereld wijd van ons. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Waarom spaarde u dan ons met onze kinderen? En waarom mogen wij behoren tot diegene die gij verkoren hebt en doet naderen? Uit het aards gedruid. Om hier in uw bedehuis uw heilstem te mogen horen, heren, waarom? Waarom mogen wij leven als uw gemeente met onze kinderen onder het goddelijk verbond uw genade? Waarin u ons betekent en bezegeld hebt dat u onze vader zijn zult. Dat u ons wassen zult met uw dierbaar bloed. Dat u bij ons blijven zult en ons regeren door uw heilige geest. We hebben het niet verdiend. Gehandeld vaderlijk met ons. Gij zijt het die ons weer ontmoeten wil ook vanmorgen. Ach, Heere, maak ons hart eens klein. Geef ons die plaats. Aan uw voeten, waarin verwondering en aanbidding mogen uitroepen, trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, gij alleen. Het is door uw hand, uw goede tierenheden roepen, tegen een welverdiend oordeel. Gij trad niet met ons in het gericht, waar zouden we geweest zijn, o God, indien gehandeld u met onze zonde, wij die de weg geweten. Wij die uw woord gehoord hebben en die zo menigmaal het spoor bijster zijn. Die zo dikwijls uw geboden vergeten door uw verzoening over onze zonde. En laat ons vanmorgen weer in uw gemeenschap mogen ingaan. De strijd en de moeite en de zorg en het ongeloof trekt ons vaak zo van u af. De weg kan zo smal zijn en zo hobbelig. De dalen zo diep en de bergen zo hoog. En de zon der verdrukking zo heet. En toch zijt u het Heere die ons leven schenkt. Die ons niet doet omkomen. Die ons tot een prooi in Satans klauw niet overgaf. Maar die in ons hart de lust en de liefde ontstak. Om weer te mogen komen en te luisteren naar uw goddelijke boodschap. Heere, hier vinden toch de moeder rust in. In die boodschap van uw genade en van ontferming, ach, die door onweder voortgedreven en ongetroost over dit leven gaan, over deze wereld gaan, die overen en dorsten naar de gerechtigheid, die een barmhartig God zoeken, een genadig God, een ontfermer voor hun ziel. Laat ze vanmorgen eens horen dat die God er is, dat hij er ook heden is, En dat hij er ook voor haar persoonlijk is. Opdat ze het zien en geloven zouden. En in verwondering zouden uitroepen. Mijn Heere en mijn God. U staat vlak bij ons. Ook als we het soms niet geloven. Niet kunnen zien. Niet kunnen aanvaarden. Dan zijt u nabij de ziel die tot u vlucht. Dan wilt u troosten het hart dat schreien tot u vlucht. Dan wilt u in het midden der ellende uw zegenende hand open doen. Opdat er balsem in de wonden nedervloeit. Opdat die roem te roemen zou in u den Heere. Gedenk degenen, Heere, die ellendig en bekommerd hun weg gaan. Gedenk ze die onder het juk der wet gebogen liggen. Die geen uitkomst. Voor wie de middelaar Gods en der mensen verborgen is. En die toch in de wereld niet meer leven kunnen. Die zoeken naar u. Laat in deze morgen het oog eens verlicht worden. Om die geroogde slang te zien in het midden van de woestijn. Die zoon des mensen. Die aan het kruis is opgericht. Om moeder zondaren tot sterkte en tot troost. Te zijn, om schulden te vergeven die we onszelf niet vergeven kunnen, die de vloek der wet heeft weggenomen, de kracht der verdoemenis gebroken, de toren van God gestild, de hel heeft toegesloten en de hemel geopend en de weg is tot de gemeenschap van de drie enige God. O Heer, een kruimtje van dat genadewonder. Dan zingt onze ziel in verwondering aan uw voeten weg. Dan kunnen we weer verder. Dan weten we het mij geleid des Heere hand, trouw God. Laat alzo uw evangelie nog tot sterkte zijn in het hart van degene die u zoeken. Maar geef ook dat degene die u niet kennen. Die nog voortholen op de brede weg die naar het verderf leidt. Uw stem zouden horen, Heere Jezus. Opdat ze leven zouden. Want u hebt het beloofd dat uw woord nooit ledig tot u zou wederkeren. Gedenk u daartoe ook aan onze jongens en meisjes. Wil ze in deze morgen tot u trekken. Roep ze bij name. Zet u ze stil. En die eronder zijn die naar u uitzien. Die met een bekommerd hart vragen naar bekering en verlossing. O God, laat ze dan ook vanmorgen dat licht mogen zien. Al is het maar in de verte, dat licht van het nieuwe Jeruzalem. Dat gij nu ontstoken hebt tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Die nooit in schoner glans verscheen dan u. Door Gods barmhartig heen die met ons lot bewogen. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Daarin Jacob op deed gaan, de zon des heils, deed aan de kimmen staan, die zon der gerechtigheid, Jezus Christus, die fontein der hoven, die put van levend water die uit Libanon vloeit, de troost van alle bedroefden, de sterkte van degenen die geen krachten meer hebben, de hoop van de doodbrakende. Opdat zo'n naam verheerlijkt werd ook door onze jeugd. Dat onze kindertjes u leerden vrezen en liefhebben. Goden lofzangen zingen. Vader, u hebt het beloofd. Dat uit de mond der jonge kinderen en zuigelingen. Uw lof zou worden toegezongen. En uw sterkte zou worden gegrond. Hè? Gedenk u ook aan degene die ziek moesten achterblijven. Die vanwege een ouderdom naar uw huis niet meer komen kunnen. Als ook die in ziekenhuizen en inrichtingen zijn, u kent ze alle tezamen hier. En u weet wat ze behoeven. Aan al de plaatsen van uw heerschappij slaat u de gade. En u hoort het geroep van uw ellendigen. Wees ons nabij, ook als we in deze morgenstond naar uw woord willen luisteren. Geef ons dan genade in uw ogen. En sterk ons in alle zorgen en noden. Dan reizen we op geen vreemde weg. Dan gaan we in de gemeenschap van al de heiligen, van alle eden, de weg naar het Kanaan hierboven.
Zegen ook uw dienaar, heren. Geef hem met blijdschap en vrijmoedigheid te spreken van die ene naam die onder de hemel gegeven is en waardoor zondaren zullen zalig worden. Vertroost zijn hart altroostende en wil hem onderwijzen in uw gezette leer, opdat hij de zondaars zou leren de weg des heils, tot troost zou zijn van uw arm Sion, een rover van de hel, een bouwer van uw koninkrijk, tot roem van uw driemaal heilige naam, die heerlijk is. Amen. Laat ons zingen Psalm 37, het 12e vers. Welke u nu wensen te prediken, staat in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 12 en daarvan de versen 1 en 2. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons Gods. Deze tekst spreekt ons van de loopbaan die ons voorgesteld is. Deze loopbaan ten eerste is door getuigen omringd. Ten tweede wordt door de vijand bemoeilijkt. En ten derde is door de overste leidsman gebaand. De loopbaan die ons voorgesteld is, ten eerste door getuigen omringd, ten tweede door de vijand bemoeilijkt en ten derde door de overste leidsman gebaand. Ik geloof de gemeenschap der heiligen en zo we daarbij doordenken, dan beperken we meest onze blik tot de mensen waarmee we in deze wereld gemeenschap mogen hebben. Gemeenschap door het geloof, gemeenschap des geestes, omdat we door diezelfde geest zijn wedergeboren, door diezelfde geest geleid worden, door diezelfde geest zondaren geworden zijn voor God, maar ook door diezelfde geest hopen op de verlossing die is aangebracht in Christus Jezus en reizen naar het vaderland dat hierboven is. Toch, als we belijden, ik geloof, de gemeenschap der heiligen, dan houdt dat nog meer in als dat we zeggen, ik geloof de gemeenschap met de heiligen en van de heiligen die nu leven. Dan belijden we daar ook in dat wij geloven de gemeenschap aan de heiligen die de strijd reeds volstreden hebben. Want de kerk is één. Wat nu op de aarde leeft, dat is maar een deel van de kerk. Het kleinste deel. Een groot deel is er reeds boven. De triomferende kerk genaamd, omdat ze daar verlost van strijd en moeite reeds op hun bestemming zijn aangekomen en in de veilige haven der rust zijn aangeland. Dat geloof, die gemeenschap des geloofs, zeg ik, die strekt zich ook uit naar dat andere deel van de kerk. Dat deel dat reeds boven is. Mensen die we nooit van aangezicht tot aangezicht gezien hebben, maar van wie we slechts gehoord hebben. Het zij door onze ouders of grootouders die van hen gesproken hebben. Het zij dat we van hen gehoord hebben uit het woord van God. Dan kan er zelfs zo'n wonderlijke gemeenschap gesmaakt worden met mensen die even geleden geleefd hebben. Hoe komt dat toch? Die mensen hebben we nooit gezien. We hebben nooit persoonlijk met hen gesproken. Dat komt, geliefden, omdat die geest die mensen leidde ook in ons is uitgestort. En omdat de weg die mensen gingen ook de weg is die wij hebben te gaan. Omdat de ervaringen en wederwaardigheden op die weg dezelfde zijn als die wij vandaag nog mee moeten maken. Al zijn dan soms de omstandigheden anders. En al is het dan in trap en mate wat verschillend. Maar dan is het toch precies altijd dezelfde weg. De weg van zonde en schuld. De weg naar de dalen der verootmoediging. Maar ook de weg van hemelse vreugde en goddelijke blijdschap. Van zalig genieten. De weg van het hopen op Gods heil. Dan is er gemeenschap met de heiligen die al lang geleden geleefd hebben. Ja, de Heere heeft zelfs de weg die gingen ons voorgesteld. En hij plaatst die heiligen rondom onze loopbaan. Die heiligen waarvan Paulus hier spreekt. Maar ook de heiligen waarvan onze kerkgeschiedenis spreekt. Die heiligen, ach, we hebben het herdacht. We gaan er nu verder niet breedvoerig op in. Maar we gedenken er vanmorgen wel aan. Omdat er ook in ons vaderland en in Europa zo'n hele weg van heiligen rondom ons geplaatst is. En dan denken we aan Luther en aan Calvijn en aan Zwingli en aan al de reformatoren en nadere reformatoren die na hen gekomen zijn. Aan al die knechten van God die hun preken nog onder ons hebben overgelaten als het overjarig koren voor de dagen van honger. Hoe kunnen we soms wonderlijk gesterkt worden door het lezen van preken, ik noem maar wat, van Smijtegeld. Of van Wilfert Floor, was niet eens een dominee, maar toch een heilige, die God aan de kant van onze loopbaan heeft opgesteld, ik noem er zo maar enkele. Van Erskine en Boston en Owe en noem ze maar op, Shepard. En al deze grote lichten die de kerk van God bestraald hebben. En wat kunnen we ons eens geestens voelen met deze mensen, wanneer we lezen wat zij voor 200, 300, 400 jaar geleden geschreven hebben, dan is het net alsof we bij hen in de studeerkamer zitten. Dan lezen we regel voor regel wat hun mond spreekt en wat hun hart ervaart. En dan zeggen we, ja, waarlijk, zo is het. En we zien ons in gemeenschap des geloofs geplaatst in de rij dergenen die ons reeds lang zijn voorgegaan. En wij hopen hier lang datzelfde lot waar zij in mogen delen, uit vaders hand te mogen opvallen. Deze rij der helden mag ons ook sterken in onze strijd, in de loopbaan die ons is voorgesteld en die wij nog te lopen hebben, zij zijn aan het eind. Ze hebben de kroon der rechtvaardigheid uit de hand van de rechtvaardige rechter reeds ontvangen. Zij zijn ingegaan in de vreugde huns heren. En wij zitten nog midden in de strijd, in het jammerdal, in het tranendal, in de wereld vol zorgen, vol moeite en vol ellende. Zodat we soms met die Hebreeën zeggen, waaraan Paulus zijn brief schrijft, ach, zou het toch wel de goede weg zijn waarop wij gaan. Daar is zo ontzettend veel over ons gekomen waar we nooit op gerekend hebben. Toen wij de loopbaan begonnen te lopen, waren we zo moedig en sterk. En we zeiden, we zullen welhaast voor God in Sion verschijnen. Maar zo van lieverlee zijn hun krachten uitgeput en is hun hoop bijna vergaan. Ze zijn zoveel dingen tegengekomen waar ze van zeiden, daar had ik nou nooit op gerekend dat me dat nou overkomen zou. Dat ik dat nou mee moest maken. Dat het nu zo gaat, die weg van God. Wat is een weg toch door de zee? Wat is een pad toch door diepe wateren? Dat de Heere dat nou toch doet met ons, zoals het met die Hebreeën. Ze zeiden, dat we nou toch niks meer van Jeruzalem zien. En dat we nou toch uit ons vaderland verdreven zijn. Dat is toch het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob ten erve gegeven heeft. En dat we hier nou toch in het midden van die heidenen moeten leven. Van die honden, die niks van God en van Christus willen weten. Die de Romeinse keizer dienen als een god of andere goden. Die in waarheid geen goden zijn. En dat we nu nog verdrukt worden op de koop toe. Dat we nu nog allerlei ellende moeten ondervinden. Terwijl wij toch de verkorenen des Heeren zijn. Het volk dat door de Heeren gezegend is. O, dan begonnen die Hebreeën te wankelen en te twijfelen. Dan zeiden ze wel, ja maar die andere mensen die zijn veel gelukkiger dan wij. Want zij hebben geen banden tot hun dood en hun kracht is fris en zij worden niet geplaagd met andere mensen. Ze zijn niet in moeite met andere mensen, maar ons komt elke dag het leed weer opnieuw over. Wij staan elke dag weer opnieuw in de branding van de strijd. Zou dan toch Gods genade wel over ons zijn en zou het licht van s vaders aangezicht toch wel ooit in onze ziel geschenen hebben. En dan gaat Paulus deze mensen bemoedigen. Dan gaat hij ze in de voorgaande hoofdstukken aanwijzen hoe dat het waarachtig is. Dat de tempel slechts een schaduw was van de dingen die gekomen zijn. Dat het lam God de waarachtige prijs aan God betaald is in het bloed van Jezus Christus. Dat hij de geheel enige hoge priester is. Dat die aardse hoge priesters in hem hebben afgedaan. Dat die hele dienst der ceremonie vervuld is. En dan zegt hij, ach Hebreeën, denk u niet dat je in je strijd alleen staat. Want luister eens, daar is een hele rij van heiligen die voor u geleefd hebben. En die hadden ook geen tabernakel. En die hadden ook geen tempel. En die hadden ook geen hoge priester. En die konden ook met hun offeranden niet gaan naar Jeruzalem. Hij zegt, denk maar eens aan Kain, aan Abel. Denk maar eens aan Abel, zegt hij. Hoe dat de rechtvaardige Abel zijn loopbaan gelopen heeft. Zonder tempel en zonder tabernakel en zonder hoge priester. En toch een betere offerande geofferd. Omdat hij in God geloofde. Dan zegt hij, denk eens aan vader Abraham. Hoe dat hij zonder te weten waar hij komen zou, God gevolgd is. Door uit te gaan blindelings God gevolgd is. Gods hand in de donker heeft vastgehouden. Hopende dat God hem brengen zou. Waar hij God eeuwig zou kunnen verheerlijken. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, zegt God van hem. Vader Abraham, hij had ook geen tabernakel. En hij had ook geen tempel. En er was in zijn dagen ook geen dienst der hoge priester en des priesters. En toch heeft hij vastgehouden aan de beloftenissen. Ze hebben de beloftenissen niet verkregen. Maar ze hebben hem van verre gezien. En ze hebben die belofte omhelst. En ze hebben die belofte omhelzende beleden. Dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begierig naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daarom schaamt zich God hun niet om een God genaamd te worden, want hij had een stap bereikt. Dan zegt Paulus, die Mozes dan, wat had hij het toch goed? Hij baadde zich in de weelde. Hij was een prins aan het huis van Farao. En hij heeft alles verlaten. De smaadheid van Christus was vernield. Dan al de schatten van Egypte. Nou, zegt Paulus, is het niet goed uitgekomen met die Abel? En is het niet goed uitgekomen met die Abraham? En is het niet goed uitgekomen met die Mozes? En met al die geloofshelden die hij in het vorige hoofdstuk opstelt. Als een machtige rij rondom de loopbaan waarin de kerk van die dagen en van nu te lopen heeft. Nu zegt hij, houd u dan toch niet vreemd als verdrukking over u komt. Ach, toch niet klein de vermaning die tot u komt als zonen. Zegt hij in het tiende hoofdstuk. Weet u dan niet, zegt hij, dat God gezegd heeft dat hij verdrukt en kastijdt een iegelijke zoon die hij aanneemt, wees dan blij als velelei verdrukking over u komt, want bastaarden zijn zonder verdrukking, zegt God, maar kinderen worden vaders kastijding. Deelachtig zijt ge vergeten, zegt hij, die vermaning, wat klaagt ge dan, alsof God afscheid van u genomen had, alsof u weg eenzaam was en zonder medestrijders, alsof ge een pad ging wat ik in mijn woord niet heb voorgeschreven. Hij wil zeggen, het is toch de gewone weg, kinderen Gods, die ik met u ga. Waarom houdt u dan als een vreemde, als ik vaderlijk met u handel? Dan spreekt hij ook in onze tekst. En dan zegt hij, daarom dan. Omdat die alle hopende op God, strijdende in dat geloof, vreemdeling op de aarde zijn, daarom dan ook. Alzo, bij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons nu, de kerk van heden, zegt Paulus, en dan zeg ik het ook, laat ons nu, terwijl er zo'n grote wolk van getuigen rondom ons ligt, terwijl we pas weer herdacht hebben, dat heerlijk feit der reformatie. De reformatie waar de psalmen gezongen zijn, in het schijnsel van de brandstapels, waar 40.000 mensen alleen in de lage landen hun belijdenis met hun bloed bezegeld hebben. O, indien ooit, dan heeft de kerk in die dagen recht gehad om te zeggen, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Maar zulke getuigenis is hun van ons niet nagelaten. Integendeel, juist in het schijnsel van de brandstapels hebben de psalmen geklonken die nu nog naruisen in de kerk van 1967, zijn de boeken geschreven die nu nog met graagte gelezen worden door alle hongerige zielen. Ja, is er een pad gebaand waarin wij nu nog mogen gaan in die tijd? Nu zegt Paulus, zo'n grote wolk van getuigen rondom ons. Ach, zouden wij dan verzagen? Zouden we dan ter wille van de strijd en de moeite en de zorg het hoofd in de schoot leggen? Zouden wij dan zeggen, God denkt toch niet aan me? De Heer heeft me vergeten. Het pad dat ik ga is een vreemd pad. Zouden we dat zeggen? Nee, zegt hij, want we hebben een wolk der getuigen rondom ons. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Hij maant ons dus om door het geloof te leven. Hij spreekt hier over de noodzaak van het leven door het geloof. En wijst ons op die voorbeelden die hij straks in het 11e hoofdstuk genoemd heeft. Ik heb straks gezegd, het geloof, dat is het geloof van de gemeenschap der heiligen. Ook aan die heiligen die in die dagen geleefd hebben. En dan is het waar. Wat kan het wonderlijk ons gemoed strelen en ons sterken als wij lezen de weg die God met deze heiligen gehouden heeft. Wat kan er dan een wonderlijke zoete smaak in ons hart komen als we zeggen, waarlijk, die David die heeft hetzelfde afgetopt waar ik nu op het ogenblik in zit. En die Abraham die heeft dezelfde moeilijkheden gehad waar ik nu ook mee worstel. Maar ook als we zien hoe dat die heiligen hebben vastgehouden. Zondaren zeiden, maar dan verloste zondaren aan de barmhartigheid Gods en overwonnen hebben. Wat kan er dan soms een liefde in onze ziel ontstoken worden en een volgzaamheid en een leidzaamheid. Wat kan er een sterkte vanuit gaan, een betrouwen op de Here, een deemoedig achter God aankomen. Wanneer wij de wegen van deze heilige mogen overdenken. Ja, dan komt het ook in ons leven tot een afleggen van alle last. Wat was dan die last die ze moesten afleggen? Ach, dat was voor die Hebreeën in zonderheid een last dat ze zo uit de vorige dienst der schaduwen waren uitgerukt. Dat ze het zomaar zonder tempel en hoge priester en al die zichtbare dingen moesten doen. Dat was hun een schier ondraaglijke last. De Jood verdreven van zijn erfland. Het volk van God zwervende en dolende op de wereld. Dat was ze een last. Een schier ondraaglijke last. De Jood die aardt niet buiten Palestina. Dat is door alle eeuwen heen bevestigd. En u zegt Paulus. O, houdt u toch niet als een vreemde. Als God met u buiten uw landsgrenzen gaat. En als God u verstrooit onder de heidenen. En als God u daar kastijdt. En als u daar tegenkomt. En als je in de smidse van God gesmeed wordt tot een goed instrument, tot zijn dienst. Want je moet mijn getuige zijn, zegt hij, tot aan het eind van de aarde. Ja, dat was het. Dat God ook in die verstrooiing voordat het volk der Joden tot God bekeerd, de gemeente des levende Gods, moest uitgaan buiten Jeruzalem en buiten Palestina, opdat het heil ook de heidenen zou worden, want God had gezegd, het is mij te gering. Dat ge mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen Jacobs en weder te brengen de afgekeerde Israël. Ik zal u ook maken tot een hoofd der heidenen. En de einde der uiden zullen uw bezitting zijn. Wel nu, het was Christus kroonrecht dat tot aan het eind van de uiden zijn naam zou verheerlijkt worden. O, als ze dat maar eens mochten zien. Dat ze nu in hun verdrukking midden in de wereld getrouwe getuigen van God mochten zijn. Dat ze nu in al hun ellende door die levende hoop staande blijvende ter wereld mochten oordelen. Zoals Noach eenmaal alleen met de zijne stond in een verloren wereld. En elke dag weer opnieuw aan de ark bezig was plank voor plank en balk voor balk. Al die jaren lang tot een trouw getuige. Hij komt om de aard te richten. Zij hadden de belofte niet verkregen onder het Oude Testament, is waar. Maar die hebben wij ook nog niet verkregen. Al is het dan waar dat wij Christus hebben mogen zien in de schriften als gekomen zijn. Dat wij hem hebben mogen zien door het geloof als hangende aan het hout. Dat wij mogen weten dat hij ons vaders rechterhand voor ons bidt. Maar we hebben de belofte nog lang niet verkregen. Die belofte namelijk dat hij andermaal zal komen om deze wereld zich voor eeuwig te onderwerpen, om ons met al degenen die zijn naam beminnen in het hemels Kanaan binnen te brengen, al de goddelozen onder zijn voeten te verpletteren. Die belofte die wacht nog. En het schijnt menigmaal alsof die belofte nooit in vervulling zal gaan. Men twijfelt hier en daar zelfs in de kerk al of deze aarde wel ooit vergaan zal, zoals ik u verleden week nog een stukje voorlas uit de ongeloofstheorie van deze dagen. Men denkt dat dit altijd duren zal en zo heeft men geen hoop meer. En zo wil men niet langer meer leven. Zo moest er de doodstraf staan op het leven, zegt men. Wel ja, waarom ook niet? Daar komt de mens terecht die zijn oog niet op God gevestigd heeft. Die niet volkomenlijk hoopt op de verlossing die ons toegebracht wordt in Christus Jezus. Daar komt de mens terecht die geen uitzicht heeft. Maar geliefden, zo hoeft gij niet voor te tobben door dit tranendal. Want gij moogt hoop hebben
door God aan u gegeven. Gij moogt hoop hebben, want hij komt om de uiterlijk. Hij zal andermaal geopenbaard worden, zegt een apostel Paulus. Dan zal hij te niet doen, alle die zich tegen hem stellen. Nou, dat zal hij doen. Zo zal hij komen. Dat zijn die beloftenissen die voor ons nog te wachten liggen, die nog vervuld moeten worden. En laat ons nu met het oog daarop net doen als die mensen die in die dagen geleefd hebben, die wolk der getuigen. Laat ons nu afleggen alle last. En welke last dat dan ook voor ons zou mogen zijn. Die ijdele zorg die ons van het heilspoor doet dwalen. Want staat er verder, die loopbaan die is ons voorgesteld. Dat mag u troosten. Wij hebben die loopbaan zelf niet gezocht. Wij hebben onze eigen voeten niet op die loopbaan gezet. Oh nee, wij liepen een andere loopbaan. De loopbaan die ons voorgesteld was door de vorst der duisternis. En in die loopbaan meenden we het goed te hebben. We meenden nog lang te leven, vrij en onbezorgd. We namen alle moeite en strijd op de koop toe. En we liepen graag aan de leiband van de duivel in de loopbaan die hij ons voorstelde. Maar toen kwam God en greep in ons leven in. Toen zette hij ons stil. Toen deed hij ons zien dat de loopbaan die wij liepen afliep in het verderf, in het eeuwig verderf dat onze treden de hel vasthielden. Toen schrikten we op en keerden ons tot hem die ons toeriep. Sta, sta op de wegen en zie toe. En toen zagen we het. Dat we op de weg des verderfs waren. Toen keerde hij ons om. En toen bracht hij ons op die andere loopbaan. Die precies in tegenovergestelde richting gaat. De loopbaan die ons voorgesteld is. Door de overste leidsman. En door de voleinder van het geloof. O, dat mag u tot troost zijn. Uw weg mag dan misschien zo zijn dat u zegt. Ja, maar nou begrijp ik de weg van God toch niet. Weet dan, het is toch geen eigen weg die u gaat. Het is de loopbaan die ons is voorgesteld. God heeft het begin van die loopbaan ons gewezen en onze voeten daarop geplaatst. Want dat doet God. Hij plaatst zijn kind op die loopbaan. Hij wijst maar niet enkel die loopbaan. Hij zegt maar niet enkel, kijk, dan moet je daar lopen. Nee, maar hij pakt ons bij de hand en hij zegt, kom maar achter mij aan. Dan zult u niet verdwalen. Dan zal ik u brengen op de weg waar een dwaas niet op dwaalt. En die de verstandige naar boven leidt. Die loopbaan is ook niet eindeloos. Want de loopbaan had een bepaalde maat. 300 L of 600 L of 5000 L. Bij die Olympische Spelen daar in Griekenland kende men die loopbanen. Paulus kende die loopbaan ook. Misschien heeft hij het zelf wel eens gezien. In ieder geval, het was genoegzaam bekend. Die loopbaan die heeft een eind. Dat was geen weg zonder eind. Dat was ook geen doolhof. Dat was ook niet in een cirkeltje rond blijven dralen. Zo doet de duivel. Die brengt je in een doolhof. Of die laat je altijd om het kringetje van je eigen bestaan draaien. Maar de loopbaan die God ons voorgesteld heeft. Die heeft een eind. En aan het eind van de loopbaan hangt de prijs. Het is geen kampen in het onzekere. Het is geen in de lucht slaan, zegt Paulus. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt hij. Maar het is een geestelijke strijd. Nu, het is ook geen strijd waar we van zeggen, ach, hoe zal het nog aflopen? Ja, dat zeggen we vaak, maar niet door het geloof. Als ik door het geloof spreek, dan zeg ik, ik kom er vast. Ik kom er vast, dan zijn bergen vlak en zeeën droog. Waarom? Omdat ik zo sterk ben. Ach wel nee, maar, want hij stond aan mijn zij en hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaken, omdat we in die loopbaan niet alleen behoeven te lopen. We hebben onszelf niet op die loopbaan geplaatst, dat kan ons toch wel eens tot strijd zijn. Die vrouw van Manoach, u weet het wel, als een man komt en die zegt, ach vrouw, nou zullen we sterven, want we hebben God gezien. Dan zegt die vrouw van Manoach, als de Heere lust gehad had in onze dood, dan had hij ons deze dingen niet getoond. Met andere woorden, zou God ons onze voeten op de loopbaan zetten en zou die ons dan om laten komen in de strijd? Zo kan het wel eens zijn in uw leven dat u zegt, ach, hoe het verder moet, ik weet het niet. Maar zou God me nou een nieuwe begeerte gegeven hebben en een nieuw hart, een nieuwe levensuitgang, een nieuwe verlangen, en zou die me dan om laten komen in mijn ellende? Dan moogt ge gesterkt door het werk van die geest hopen dat hij, die u op de loopbaan plaatste, ook zal doen lopen, de loopbaan ten einde toe. En ik zeg, die loopbaan, die loopt niet uit in het ongewisse, maar die loopbaan, die loopt uit in de eeuwige prijs. Aan het eind van die loopbaan, daar hangt de prijs. En al de lopers in deze loopbaan, die wettig strijden, die door deze wolk van getuigen omringt, afleggen alle last en de zonde, en zien op die overste leidsman, die zullen de prijs uit de hand van die overste leidsman ontvangen. Ze mogen dan moe, uitgestreden, uitgewaakt en uitgebeden, machteloos in de armen van die overste leidsman vallen. Maar ze zullen niet in de hel vallen. En ze zullen niet in de eeuwige vergetelheid vallen. Maar ze zullen vallen in de armen van een barmhartig God. Die ze gebracht heeft op de loopbaan. Kom, hef dan uw hoofden een weinig omhoog, weet. Uw verlossing is nabij. Die loopbaan, zegt hij, die is ons voorgesteld. En zouden we daarom niet afleggen alle last, en welke last het dan ook in uw leven mogen zijn, bij die mensen was het strijd en vervolging en gemis van Jeruzalem. Ik weet niet welke last dat het bij u is. Dat kan zoveel last zijn dat u ten neer drukt. De een zit onder de last van de mammon, de andere onder de last van de ijdelheid, de andere onder de last van een vijandige vrouw of van een man die altijd weer de voet dwars zet op die levensweg, de andere zit met een gezin waar die van zegt, o God, waar komt het nog terecht? De derde zit met zijn werk, die zegt, Heere, ik zie me nog in armoede en in ellende terechtkomen. En ach, welke last, ik weet het niet. Het kunnen soms ook geoorloofde dingen zijn. U weet het wel, die getrouwde vrouw en die vijfjuk ossen en die gekochte akker. Uw werk waar je van zegt, ik zit er muurvast onder, ik zie geen doorzicht, ik kom er niet bovenuit. Het is alles duisternis dat me omringt. Het is alles nevelen waarin ik ga. Ach ja, wat zijn we toch dwaas, wij die belijden dat we erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. We hebben soms slapeloze nachten om een enkel tientje. En wij die weten dat we straks door God als koning en priesters met hem zullen heersen. We hebben soms een droeve dag wanneer iemand ons kwaad aankijkt. Dwaze mensen die we zijn. In plaats ons oog te richten op die kroon der overwinning die hij ophing aan het eind van de baan. Laten we onze handen slap hangen door hetgeen wat van beneden is. Wat niet geacht behoeft te worden. Waar we vrolijk overeen mogen gaan, ons troostende met het eeuwig geluk dat hij ons beschoren heeft, die kroon, aan het eind van de bad. Laat ons nu afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En de zonden, die worden dus apart genoemd. Ik denk dat hij dus met die eerste last bedoeld heeft, die dingen die op zichzelf niet zondig zijn, maar waar toch ons hart zo onder gebogen kan gaan. Dat we zeggen, ach, het neemt me helemaal in beslag. Ik heb geen tijd meer en geen gedachten meer aan de dienst van God. Die last, die vergalt mijn hele leven. Dat kan zijn. Maar dat kan ook zijn, zoals Paulus zegt, en de zonde die ons lichtelijk omringt. Hij zegt niet, de lichte zonde, kleine zonde. Nee, dat bedoelt niet. Hij zegt, die zonde die ons lichtelijk omringt, daar bedoelt hij mee, die ons zo haastelijk omringt. We zitten erin voordat we er erg in hebben. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Als we niet nauwkeurig letten en als we zijn listen niet kennen, dan zijn we zo in zijn greep gevangen. Niet voor eeuwig, voor altijd zo onherroepelijk, maar toch, dan verleidt hij ons om stil te staan. Om in die loopbaan te gaan zitten. Of om moedeloos aan de kant van die loopbaan te gaan zitten.
En dan de anderen zien die wel die loopbaan lopen en zeggen, ach, ik kom van nooit. Want zoals die heb ik het niet ervaren. En zoals hij het vertellen kan, nee, dan weet ik er niks van. Dan gaan we moedeloos aan de kant van de loopbaan zitten. Door de listen van de duivel, door de zonde soms. Die ons lichtelijk omringt. En dan zegt Paulus eigenlijk, die ons omringt als een kleed. Als een lang kleed wat het lopen belemmert. Hij zegt, laat ons afleggen dat kleed der zonde. Hoe dierbaar de zonde ook mogen schijnen en hoe verlokkelijk. Maar ze beletten ons in het lopen van die loopbaan die ons is voorgesteld heeft. Die God ons voorgesteld heeft. En nu zult u natuurlijk zeggen, ja, maar nu hebben u allemaal gesproken over dat lopen in die loopbaan. Maar dat is het nou juist. Ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Ik weet niet meer op te staan. Ik zit hier neder in stikdonkere duisternis. En ik zie de weg niet meer. Dat is het nou. Ik weet wel dat ik die loopbaan lopen moet. En ik weet wel dat ik die lasten af mag leggen, maar ik kom er niet af. Ze zijn me dag en nacht in mijn gedachten. Oh, dat weet de Heer wel. Hij vraagt u ook niet deze last in eigen kracht af te leggen. Want dat kunt u nooit. Als u naar huis gaat en zegt, ja, dat zal ik toch ook eens doen hoor. Ik zal niet meer aan al die zorgen en die moeite denken. En ik zal die zonde niet meer doen en die zonde niet meer doen. Dan kan ik u de verzekering geven dat ge nog vaster onder de last gebogen zult liggen morgen. Als dat ge misschien gisteren en vanmorgen was. Nee, luister eens. God wijst u een uitnemender weg aan. Die last behoeft u uzelf niet van de schouders te tillen. En die zonde, die kunt ge niet in eigen kracht uit uw leven wegrukken. Hoor maar. Paulus zegt, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus de welke. Voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen schande bracht. En is gezeten aan de rechterhand des troons God. Hij zegt, de getuigen die zijn rondom je. Maar je moet op Jezus zien. Niet op die getuigen zien. Ja, daar mag je wel op zien, opdat ze je bemoedigen zouden. Maar die kunnen de last niet van je afkeren. En die kunnen de zonde niet van je wegnemen. Maar zie nu maar, terwijl die getuigen rondom je staan. En terwijl je als het ware hun woorden in je oren hoort weer klinken. Zie dan op die overste leidsman. En op die voleinder van het geloof Jezus. Want hij is eerst gegaan. En hij draagt nu de kroon. Alzo ook gij. Paulus wil dus zeggen. Ge gaat uw weg niet alleen. Die leidsman. Die overste leidsman. Dat wil zeggen de beheerder van de loopbaan. Die de wedstrijd heeft georganiseerd, om u eens even in het beeld van die Griekse spelen te breiden. Maar die ook tevens de grote scheidsrechter is. Die beslist over het goed of kwalijk loopt. Die ook straks aan het eind de prijs, op het hoofd van de lopers, de kroon der overwinning zal drukken. Daarom wordt hij genoemd de overste leidsman van het geloof. Omdat hij de grond is van het geloof van al Gods kinderen. Door hem is het geloven alleen maar mogelijk. Hij is de overste leidsman. En hij is de voleinder van het geloof. Dat wil zeggen, het geloof begint bij hem. Hij is ook de voleinder. De Alfa en de Omega. Door hem is de verzoening. Hij heeft het uitgevoerd. Hij heeft het daar gesteld. Nu, zegt Paulus, zo is het met Jezus Christus, onze koning van God gegeven. Hij is de overste leidsman. Hij staat boven alles, de overste van al de koningen deze wereld. Oh, wat was dat heerlijk. Voor de Joden daar in Azië, verstrooid, verdrukt, verjaagd, vervolgd. Onder het juk van de Romeinse keizers, zoveel mensen die hen verdrukten, zoveel oversten aan wie ze schatting te brengen hadden. Hij de overste leidsman. Het is als Paulus zeggen wil, kijk toch eens omhoog. Kijk toch eens over al die bezwaren en moeite heen. Kijk toch eens omhoog en kijk dan naar Jezus.
Hij is de overste leidsman. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Jongen zullen moeder worden. Jongelingen gewistelijk vallen. Maar die den Heere verwachten. Die op die overste leidsman zien. Ze zullen de kracht vernieuwen. Heb u geen krachten meer? Bij hem is kracht. Weet u niet hoe dat u op moet staan? Zie dan op hem. Israël was gebeten door de vurige slang. Kinderen, mannen, vaders, moeders sterven. Maar indien hun oog die slang ontdekte, dan week het kwaad, dan week het kwaad van de slang. Van die vurige slang. Indien hun oog de koperen slang zag, dan werden ze gezond. Dan geeft hij de moeder kracht. Dan versterkt hij de kracht aan hen die geen krachten meer hebben. Is het niet zo? Ziende op die overste leidsman. En hij is de volleinder van het geloof. O, hoe menigmaal vreest ge dat ge in de strijd zult omkomen. In de strijd met uw vleeselijke lusten. In de strijd met uw ongeloof. In de strijd met uw hoogmoed. In de strijd met alle tegenslagen die er op uw weg komen. Dan zeg je, nou kom ik er nooit meer uit. Nou kan ik niet verder meer. Dan kan ik niet eens meer bidden. Dan kan ik niet eens meer schreien over mijn zon. Houd moed, God vrucht de schaar. Houd moed, hij is de volleinder van het geloof. Hij, Jezus, de volleinder van het geloof. Indien ooit uw voeten op die weg des levens stonden. Indien uw hart ooit oprecht was voor God. Indien uw leven ooit wijde aan hem. Met de Mozes, de smaadheid van Christus, kiezende boven de schatten van deze wereld. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nou, driftige vergeet zijn redding niet nooit. Zal hij zijn gevangene begeven, want hij is die volleinder van het geloof. En zijn naam is Jezus, zaligmaker van zondaren. Nu heb je geen voorwendsel meer. Om moedeloos te zeggen, mijn weg is van de Heere verborgen. Mijn pad gaat aan God voorbij. Geen voorwendsel meer. Want hier staat het. Jezus, dat betekent zaligmaker van zondaar. Welke zonde ook. Hoe lang. Hoe menigmaal bedreven. Zijn naam is Jezus. O, wat zijn naam God. Dat is het ook. Maar noemde hij zich zo eerst en vooral, ge zou mogen sidderen. Maar de naam is Jezus. Alzo maakt hij zich aan u bekend. Beveel gerust uw wegen. Laat hij voor u zorgen. Werp uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. En welke Jezus? Hij wordt hier getekend. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen. Sommigen vertalen het zo. De welke in plaats van de vreugde. Dus hij had in de hemel kunnen blijven. Hij had aan zijn vaders rechterhand kunnen blijven. Het welke in plaats van de vreugde die hem voorgesteld was. Maar anderen, verreweg de meeste. En wij sluiten ons daarbij aan. De welke om de vreugde. En dan zien we die vreugde van Christus. Het volbrengen van de arbeid die God hem op de schouders gelegd had. Met als loon zijn zwarte bruid. Dus de welke voor de vreugde. Dus niet in plaats van de vreugde. Maar juist om de vreugde. Die hem voorgesteld was. Het kruis heeft gedragen. En schande veracht. Om de vreugde hem voorgesteld. En als u nou eens even denkt wat die vreugde is. O zeker. Die vreugde is de verheerlijking van de deugden van God. De deugd van Gods geschonden recht. Wat een vreugde is het voor Christus. Als hij de Vader bevredigen kan. Als hij het recht Gods verheerlijken kan. Als hij God zijn wet kan teruggeven. Ongeschonden. En zeggen, Vader, er is toch nog één mens die van u houdt. En er is één mens die u trouw blijft tot in de dood. Wat is dat een vreugde voor Jezus geweest. Maar in deze vreugde zocht en verwierf hij ook u, arme zondaar, arme zondares. In die vreugde mogen delen goddelozen, Zacchaeussen en Petrussen, en Lots en welke mannen en vrouwen van alle eeuwen die in hun nood hem als een redder leerden kennen. Dat was de vreugde van Christus. En nu om die vreugde, om die zwarte bruid als zijn beminde te mogen trouwen, om die vreugde. God is verblijd over u, over ene zondaar die zich tot God bekeert, zingen de engelen in de hemel. Jezus Christus is blij met zondaar. Dat kan je nooit begrijpen, als je niet in zijn harten geblikt hebt. Maar als je iets van zijn milde handen en van zijn vriendelijke ogen gaat zien, die over goddelozen zijn uitgebreid, dan gaat u het beseffen, dat niet gij de eerste was die naar God zocht, dat gij niet de eerste was die naar God verlangde, maar dan gaat u het verstaan, wat de apostel op een andere plaats zegt, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onbegrijpelijk dat wij Christus vreugde waren. Dat waren we in de stilte der eeuwigheid, toen hij om ons wil zei, Vader, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Uw wet is in het binnenste van mijn hart geschreven en ik heb lust om uw wil te doen. Toen waren we de vreugde van Christus. Toen we nog niet geboren waren. En toen we reeds geboren waren en ons wentelden als een zwijn in het slijk van deze aarde. Toen waren we de vreugde van Christus. Toen was hij om ons entwil gekomen, vrolijk als een held om het pad te lopen en stelde zijn aangezicht als een keisteen. En riep het uit, ik ben niet wederspannig en ik wijk niet achterwaarts. Waarom? Omdat hij op de vreugde zag. Ach, had Jezus gezien op het kruis. Had Jezus gezien op de omstandigheden. Had Jezus gezien op de tegenslag volleindigd hebben. Hij was moedeloos terzijde gaan nederzitten. Maar hij heeft het oog maar gehouden op die vreugde. Zouden wij dan het oog niet op hem houden? Terwijl zijn kruisweg alleen en enig was een weg onder de toorn Gods of nooit geen mens gegaan. Zouden wij dan het oog niet op hem geslagen houden? Als wij nu zijn vreugde zijn en hij om ons entwil het kruis droeg en schande verachtte, zou hij dan niet onze vreugde zijn? Zouden we dan niet het oog op hem gevestigd houden zeggen, met mijn God spring ik over een muur en met hem dring ik door een bende? Zouden we dan versagen, terwijl hij ons tot vreugde verkoos? Dan hebben we meer recht om hem als onze vreugde in het oog te houden, als dat hij had om ons een vreugde als vreugde voor het oog te houden. Dan hebben we nu het oog op hem geslagen, die overste leidsman en volleinder van het geloof, die om de vreugde hem voorgesteld. Het kruis, en dat was niet alleen de smart aan het hout, maar dat was ook de goddelijke vervloeking. Want dat maakte het kruis van Jezus zo bitter. Niet in de eerste plaats die nagels door zijn handen en door zijn voeten. Niet in de eerste plaats die scherpe doornenkroon. Oh, dat was allemaal verschrikkelijk. Maar het allerverschrikkelijkste was die goddelijke vervloeking die op ons lag, die moest hij wegdragen. Die toorn Gods waaronder wij lagen. Die u misschien in beginsel gevoel, wanneer God u aan uzelf ontdekt, en wanneer in heilige wet u deugde van een scheur, wanneer uw hart voor God wordt opengelegd als een woeste woestijn, en het oordeel misschien inwacht en zegt, o God, u kunt niet anders, dan heeft hij die vloek weggedragen. Als het stemmeloos gaat, die vloek weggedragen, dat kruis gedragen, en de schande niet geacht, schande. Welke schande dan ook, als die naast was uitgetogen, bespot door de zijde, vergeten door de vader, verlaten van God, dan heeft hij het veracht. Omdat hij de vreugde op het oog had, omdat hij met u, zijn bruid, in eeuwige gemeenschap wilde leven. Wel nu, jaagt de dood geen angst meer aan. Nu kan de hel met al haar duiveltallen ons niet verschrikken. Wie zal beschuldiging inbrengen? Tegen de uitverkorene God, als hij voor de vreugde en voorgesteld kruis droeg en de schande verachtte, laat ons dan met lijdzaamheid. Lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, met lijdzaamheid. Hoort u het? Ogenlieden, Dat is heel wat anders dan lijdelijkheid. Lijdelijkheid, dat is, je kan er toch niks aan veranderen. Je kan er toch niks doen. Je moet maar nemen zoals het komt. Maar lijdzaamheid, dat is die zielsgestalte. Die de vrucht is van het zien op Jezus. Van het zien op Gods goede tierenheid. Dan wordt ons hart lijdzaam. Volgzaam. Dan krijgen we niet alleen kracht om te gaan. Maar dan krijgen we ook een behagen in de weg die God met ons gaat. Dan zeggen we, Heere, u hebt het goed gedaan. U hebt het altijd goed gedaan. En u doet het voor mij ook goed. Dat is die lijdzaamheid der heiligen. En dan staat er tenslotte. En is gezeten ter rechterhand des troons Gods. Dan zegt Paulus, hij heeft de kroon uit vaders hand mogen ontvangen. En wij krijgen hem ook. Wij krijgen hem om zijnentwil. Hij heeft hem verdiend. Wij krijgen hem uit genade. Wij hoeven in deze strijd niets te verdienen. We hebben slechts onze hand te leggen in zijn hand. En ons door hem te laten leiden. In lijdzaamheid voor te gaan op de loopbaan die ons is voorgesteld. En dan mogen we straks met hem zitten in zijn troon. Gelijkerwijs hij gezeten is met zijn vader in zijn troon. Heb je er geen zin in? Jongens en meisjes, je loopt in de loopbaan. Het zij in deze loopbaan of in de loopbaan van de overste van deze wereld. Maar iemand leidt je. O, zeg niet, ik zal het zelf wel weten. En ik ben mijn eigen baas. Want een apostel Paulus die zegt, als je de zonde doet, dan ben je een slaaf van de zonde. Dan ben je een dienstknecht van de duivel. En hij schildert je de kroon voor, maar je krijgt het kruis. Denk erom. En dan moogt je hier denken onbezorgd zonder God te kunnen leven. Maar uw weg is schuim en helpt af naar het eeuwig verderf. Ach jongens, meisjes luister naar zijn stem. Terwijl die klopt aan de deur van uw hart. Hij staat en roept om u genadig te zijn. Kijk nu, je hebt een hele wolk van getuigen rondom. Misschien je bekeerde vader. Misschien je grootvader of grootmoeder of moeder. Broers en zusters, mensen waar je het van gehoord hebt. En al had je niemand in je hele familie. Hier staat er een hele rij van getuigen. Daar zijn er ook bij. Die niemand in hun familie hadden. Ik denk aan een Rahab en ik denk aan een Rut. En zoveel als er gekomen zijn uit het heidenland. Om onder de schaduw van de God van Israël te mogen vernachten. Diezelfde God. Die leeft nog, die hele rij met getuigen, die staat u ten dienste. Ach, kies heden wie gij dienen zult, want morgen is het misschien te laat. Zulke overste te hebben, dat moest toch de begeerte van uw hart zijn. Dan zult ge straks ook met hem zitten en met hem koning zijn en met hem regeren tot in alle eeuwigheid. O, kies dan nooit het tijdelijk zoet voor het eeuwig goed verlaten zonde. Breek met de wereld, want zo het niet doet, dan zal de zonde u straks breken. Dan zal de zonde uw hart breken, uw ziel breken, uw leven breken. En dan zult ge met uw gebroken leven in de eeuwige nacht ten onder gaan. O, dat is waarheid, want God zegt het heden dan. Als je zijn stem hoort, verhard toch je hart niet. Geef het aan deze koning gewonnen, lever de wapens in. Vrijwillig vallen aan zijn voeten niet. En zegt, Heere Jezus, red me. Zonen Davids, ontferm ook mij. En hij die trouw is, zal uw voet voeren uit der boze netten. Hoe ver ge ook op de weg des doods reeds gegaan zijt. Ouden, grijzaard, grijzen in ons midden. Hoe ver bent u reeds met die duivel meegegaan op dat hellend vlak naar het verderf? O, ik luister u in zere naam nog een enkele stap. En dan is ook uw loopbaan aan het eind. Maar dan geen kroon en geen zaligheid en geen eeuwige blijdschap. Dan heb u misschien wat geneugde in deze wereld gehad. Dan heb u misschien uw hart opgehaald in dit tijdelijke. Maar dan gaat ge naar de eeuwige nacht. Want het eind van de brede weg is het vuur. Het welk niet wordt uitgeblust. Waarvan de rook opgaat tot in alle eeuwigheid. O, hoor toch. Hoor toch de stem van de Zoon van God, die liefelijk en welluidend tot u komt. Die geen lust heeft in uw dood en ondergang, maar die uw leven begint. God, om de vreugde hem voorgesteld, het kruis te dragen. De goddeloze wereld met de goddeloze mensen.
een vreugde hem voorgesteld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En als ge nou één van die wereld wordt. Als ge nou in uw hart zegt. Ja, een wereldling. Een dienaar van de duivel. En ge beaamt het. En ge valt ermee aan de voeten van hem die doden het leven geeft. Wel nu, dan zult u het ervaren. Dat hij uw voeten zet op die andere loopbaan. Die precies tegenovergesteld gaat aan de loopbaan van de vorst der duisternis. Een loopbaan die smal is. Een loopbaan waarop veel wederwaardigheden en veel rampen het deel der vromen zijn. Maar toch ook een loopbaan die uitloopt. Uitloopt op de eeuwige heerlijkheid. O, dan zie ik zo menigmaal mijn blik verlicht wordt. En ik Jezus als goud de overste leidsman. En volleinder van het geloof, daar zie ik het licht van het nieuw Jeruzalem reeds stralen. Dan is het morgenrood reeds daar. Dan komt de blijde dag reeds aan. Dan hoor ik in het woord der zaligheid geruis van de voetstappen van mijn koning. Kom, ga met ons en doe als wij. Amen. Lieve heren, dan heb u beloofd. Ik zal ze leiden naar mijn raad en dan zal ik ze in mijn heerlijkheid opnemen. Wees u de zegenaar ook van deze waarheid, dat het in het hart van velen mocht ingaan en dat er niemand mocht achterblijven, maar dat we samen op die loopbaan gezet zouden worden, geleid zouden worden, opdat we een volleindige mochten gelijk gij hem volleindigd hebt, ziende op uw sterkte puttend uit het geloof, wat uit u, Heere Jezus, aan armen uit genade geschonken wordt. Zegen uw erfvolk, sterk ze in de strijd. Zegen ons met onze kinderen en leid ons tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 18, het 9e vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.